Daarna wordt u voorgelezen vanuit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 9 en ook vers 18 tot en met 23. Dus...
En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in het schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon ondergegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het andere 60 en het andere 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de andere 60 en de ander 30-voud.
De tekst voor de prediking van deze middag wordt gevormd door de gelijkenis van de zaaier die de Heer Jezus vertelt in vers 3 tot en met vers 8 van Matteüs 13. We willen die versen nog een keer met elkaar lezen. Vers 3, het tweede gedeelte. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Preek. Een preekgemeente die ik zou willen beginnen met het stellen van twee vragen. De eerste vraag is, hoeveel preken hebt u, heb jij in je leven eigenlijk al gehoord? Als u van de Heere de gezondheid en de gelegenheid hebt gekregen om zondags naar de kerk te gaan, twee keer naar de kerk te gaan, dan zijn het per jaar al meer dan 100 preken die je hoort. En vermenigvuldig dat aantal dan maar met het getal van jaren dat u of dat jij al naar de kerk mag gaan. Misschien al heel veel jaren, van jongs af aan, aan de hand van uw vader, van uw moeder als u die hebben mocht. Hoeveel preken heb ik eigenlijk in mijn leven al gehoord? En dan de tweede vraag. Wat hebben al die preken eigenlijk uitgewerkt? Wat hebben ze uitgewerkt in jouw leven? Zelfs als je een jaar of 12 bent en misschien nog maar een jaar of 6 in de kerk komt, 600 preken en misschien nog wel meer. Wat hebben al die preken uitgewerkt? Heeft het woord ook voedingsbodem gekregen in je leven? Is het woord ontkiemd? Heeft het wortel geschoten? Heeft het ook vrucht gedragen? Dat zijn de vragen die vanuit de gelijkenis die we zojuist met elkaar gelezen hebben, die hele bekende gelijkenis van de zaaier, naar ons toekomen, gemeente vanmiddag. Wat heeft het woord uitgewerkt? En over die gelijkenis, de bekende gelijkenis van de zaaier, willen we vanmiddag met elkaar nadenken. Aan de hand van drie beelden die de Heer Jezus door die gelijkenis te vertellen, als het ware, bij zijn hoorders en ook bij u en bij jou vanmiddag wil oproepen. In de eerste plaats is dat het beeld van de zaaier. Vers 3. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. In de tweede plaats is dat het beeld van de grond. Vers 4 tot en met vers 8, want daar lezen we hoe het zaad dat uit de hand van de zaaier valt terechtkomt in verschillende soorten grond. En tenslotte het beeld van de vrucht, dat is het slot van vers 8. Een deel gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30 fout. Dus de gelijkenis van de zaaier bepaalt ons allereerst bij de zaaier, in de tweede plaats bij de grond en in de derde plaats bij de vrucht. Het is een bekend beeld, gemeente, waar de Heer Jezus de gelijkenis van de zaaier mee begint. Een beeld wat iemand uit het oude Israël ook direct voor ogen had, en misschien de ouderen onder ons ook nog wel, veel meer dan de jongeren in elk geval. Het beeld van een boer die 's ochtends vroeg zijn huis verlaat en in de richting van zijn akker gaat, en als hij dan bij zijn akker is aangekomen, dan begint hij met zijn werk, zaaiwerk. En zijn hand verdwijnt in de buidel met zaad die hij heeft voorgebonden, en hij strooit handenvol zaad over de akker uit. Sommige boeren, ik las het afgelopen week nog in een van onze kerkelijke tijdschriften, sommige boeren zeiden zelfs met twee handen. Maar dat zaad, dat wordt door de zaaier met een royaal handgebaar over de akker uitgestrooid, en zo loopt de zaaier al zaaiend zijn hele akker over, en ieder stukje van de akker komt aan bod. Geen stuk wordt overgeslagen. En als de zaaier dat gedaan heeft, dan zit het zaaiwerk erop en dan gaat hij weer naar huis. Dat is het beeld wat de Heer Jezus oproept als hij de gelijkenis begint met die woorden: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Sommige uitleggers wijzen erop dat de Heer Jezus, die deze gelijkenis heeft verteld aan het meer van Galilea, misschien wel heeft gewezen naar een van de berghellingen die vanaf die plaats te zien waren en waar op dat moment een zaaier over zijn akker ging. Het zou kunnen. Maar de vraag is natuurlijk: wie is die zaaier? En wat is het zaad wat hij uitstrooit? Wel, het antwoord op die vraag wordt ons voor een deel al in de Bijbel letterlijk gegeven, en voor een deel kunnen we het eruit afleiden. Want het zaad dat gestrooid wordt, dat zegt de Heer Jezus zelf, niet in ons tekstgedeelte, maar wel in Lucas, het zaad dat is het woord van God. En de zaaier is niemand minder dan de Heer Jezus zelf. Als hij komt met zijn woord, dan komt hij als de grote zaaier. Dat was eigenlijk al zo tijdens het leven van de Heer Jezus op aarde. Iedere keer dat de Heer Jezus zijn woorden sprak, waren die woorden bedoeld als zaad dat uitgestrooid werd. Dus toen de Heer Jezus sprak met Nicodemus midden in de nacht, toen waren alle woorden die hij aan het adres van Nicodemus uitsprak bedoeld als zaad. En toen de Heer Jezus later vanaf de berg zijn onderwijs gaf, de bergrede uitsprak, toen waren al die woorden bedoeld als zaad. En toen de Heer Jezus aan het einde van zijn leven op aarde aan het kruis hing en de 7 kruiswoorden uitsprak, toen waren al die 7 kruiswoorden bedoeld als een zaad. De Heer Jezus, hij kwam telkens als de grote zaaier. En dat zaaiwerk van de Heer Jezus is doorgegaan, ook na zijn opstanding en na zijn hemelvaart. En vandaag de dag geldt nog precies hetzelfde. Telkens wanneer de Heer komt met zijn woord in uw leven, in jouw leven, dan komt de Heer Jezus als de grote zaaier. Ja, vraagt iemand, maar wat betekent dat beeld van de zaaier dan precies? Wat wil dat zeggen dat de Heer Jezus komt als een zaaier? Dan gaan we in gedachten nog eens even terug naar de akker. En dan gaan we eens goed opletten wat er nou kenmerkend is voor zo'n zaaier die daar over die akker gaat. Dan is het eerste opvallende eigenlijk wel dat zaaiwerk een werk is dat plaatsvindt met een gulle hand. Denk maar even aan die zaaier die daar loopt. Nee, die zaaier die pakt niet heel voorzichtig en heel kieskeurig af en toe eens één korreltje zaad uit die zak of uit die buidel met zaad die hij heeft meegebracht. En die kiest niet heel voorzichtig hier een plaatsje uit en daar een plaatsje. En dan laat hij hier een korreltje vallen en daar. Nee, de zaaier pakt handen vol en hij strooit dat over de akker uit. Zelfs op de plaatsen, zoals we straks nog zullen zien, waar er eigenlijk helemaal niet zoveel groei te verwachten is. Een zaaier zaait met gulle hand. En dan trekken we de lijn even door. Want de Heer Jezus, als hij kwam met zijn woord, dan komt hij als een zaaier. Dat betekent dus dat de Heer Jezus ook zijn woord zaait met gulle hand. Ja, is dat eigenlijk niet zo, gemeente? Dat als de Heer Jezus komt met zijn woord, dat zijn zaaiwerk dan ook gekenmerkt wordt door een gulle hand. En dan zouden we kunnen denken, dan zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan de inhoud van het evangelie. Want waar gaat het nu om? Wat is nu de kern van Gods woord? Wat is de kern van het evangelie? Dat zondaren met God verzoend kunnen worden op kosten van de ander. De Heer Jezus Christus. Uit vrije genade. Zonder dat dat een zondaar, ja, begrijpt u me goed, dat kost hem in de zelfverloochening van het volgen van Christus zijn hele leven. Maar zalig worden, dat is uit genade op kosten van een ander. Dat kost een mens op zich niets. Dat is helemaal betaald, tot de laatste penning betaald door de Heer Jezus. En dat wordt nu vrij aangeboden in de prediking. Dat is de gulle hand van de zaaier. En behalve aan de inhoud van Gods woord, zouden we natuurlijk ook kunnen denken aan het feit dat de Heere met de prediking van zijn woord vanmiddag geen mens overslaat. Dat is een bijzondere gedachte, gemeente, dat er vanmiddag niemand in de kerk hoeft te zijn, ook niemand mag zijn, die vanmiddag zegt, ja, maar dat woord dat gepreekt wordt vanaf de kansel en waar ten diepste de Heere zelf achter staat, dat woord dat is niet voor mij bestemd. De Heere heeft mij niet op het oog. Ik kan dat woord wel op een afstand houden. Dat is voor een ander, dat is niet voor mij. Nee, de Heere laat zijn woord prediken aan allen en een ieder, zegt onze belijdenis. En dat zegt ze het woord na. De Heere komt met zijn boodschap van genade tot alle mensen. Hoe zegt de Heer Jezus het tijdens dat zendingsbevel? Ga heen, predik het evangelie, Marcus het slot, aan alle creaturen, aan alle schepselen, dat betekent aan alle geschapen mensen. Daar bent u en dat ben jij, zonder uitzondering. We mogen allemaal het woord van de Heere horen. En als de Heere het laat prediken, dan doet hij dat ook nog eens ernstig en welmenend. Dat betekent ook dat de gedachte die misschien wel eens bij je opkomt, Ja, maar zou de Heer het nou eigenlijk wel menen als hij het zegt? Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Gods woord het zegt en de Heer meent het echt. Dat is de gulle hand van de zaaier. Maar er is nog iets kenmerkend voor die zaaier die daar over de akker gaat. Want als die zaaier zijn zaad uitstrooit, dan heeft hij daarbij, en dat is het tweede, ook een doel voor ogen. Die zaaier strooit het zaad niet zomaar uit. Die is daar niet bezig om zijn tijd wat door te brengen, zonder meer. Nee, hij heeft een doel voor ogen en dat doel, dat duurt misschien nog wel een poos, zeker voor een zaaier uit het land en uit de tijd van de Bijbel, maar dat doel, dat is de oogst. En dat geldt ook voor de Heere die komt met zijn woord in het leven van u en van jou. Als de Heere komt en als je zijn woord mag horen, dan heeft de Heere een doel voor ogen. Wat voor doel? Uw bekering. Jouw bekering. Mijn bekering. Voor het eerst, als dat nog nooit eerder tot bekering kwam. Maar als het door Gods genade tot bekering mocht komen, ook telkens opnieuw. Iedere dag weer. Voortgaande bekering, dagelijkse bekering. Dat is het doel van de prediking. De Heer heeft een doel voor ogen. Laten we dat ook nooit vergeten, gemeente. Als we in de kerk zitten, als we luisteren naar een preek, en het geldt voor mij ook, als ik een preek uitspreek en er eigenlijk gaandeweg naar luister, want preken is, als het goed is, ook luisteren. Luisteren naar het woord van de Heer. Maar dan moeten we altijd bedenken, de Heer heeft er een doel mee voor ogen. En de Heer strooit dat kostbare zaad van zijn woord, wat door de Heer Jezus verdiend is en wat hem alles heeft gekost, niet zomaar uit. De Heer heeft het doel dat er vrucht komt in uw en jouw leven. En als we dat bedenken, gemeente, is het gedeelte wat we vanmiddag overdenken dan ook niet een verootmoedigend gedeelte. Dat betekent, kinderen, een gedeelte wat je heel erg klein maakt. Klein voor de Heer. Als we bedenken dat de Heer al die keren dat hij zijn woord liet uitgaan. Denk maar aan dat getal wat je misschien in gedachten hebt uitgerekend aan het begin van de preek. Zo oud, keer 100. Dat de Heer al die preken heeft laten uitgaan met een doel. Dat er vrucht zou komen. En is er vrucht gekomen in uw leven? In jouw leven? Kunnen anderen het merken? Kunnen anderen het aanwijzen? Het woord heeft echt kracht gedaan bij hem of bij haar. Of is die vrucht er niet? Of is die vrucht twijfelachtig? Misschien iets wat erop lijkt, wat een ander misschien ook helemaal niet merkt. En ik weet het eigenlijk niet goed. En wat heeft de Heere dan ook een bijzonder groot geduld met ons. En dat is eigenlijk het derde wat kenmerkend is voor de zaaier. Die gulle hand, dat was het eerste. Het doel voor ogen, dat was het tweede. En het derde, dat was het grote geduld van een zaaier. Want een zaaier, als zij in het oude Israël zeiden, die had echt geduld nodig. Die zaaide meestal zo aan het einde van wat wij de herfst noemen. En dan kwamen er eerst de koude wintermaanden en vervolgens de voorjaarsregens over het land. En als dat allemaal achter de rug was en er waren er maanden voorbij gegaan, ja, dan was er misschien iets van nieuw leven te zien boven de grond. En dan duurde het ook nog wel een poos voordat er echt vrucht zichtbaar was. Zaaien is een werk dat geduld vereist. En dat is ook kenmerkend voor de hemelse zaaier, als de Heer Jezus komt met zijn woord, dat hij geduld heeft. Om het met een Bijbels woord te zeggen, een iets moeilijker woord, De Heere is langmoedig over ons. En als ik het zo zeg, dan kunt u of dan kun jij de tekst misschien in gedachten wel afmaken. De Heere is langmoedig over ons. Niet willende, schrijft Petrus, dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Daar hebt u het weer, datzelfde woord. De Heere, hij zaait zijn woord met op het oog onze bekering. En daarom nog altijd geduldig en nog altijd langmoedig. Maar als we het over dat geduld en over de langmoedigheid van de Heere hebben, die is ontzaggelijk groot. Maar daar hoort ook iets bij. Dat geduld heeft ook een keer een einde. Er komt een moment dat de Heere zegt, en nu is er ook aan mijn geduld een einde gekomen. En dan komt de vraag wel heel bijzonder op ons af. Als we dat bedenken, gaat de vraag wel heel bijzonder dringen. Is er dan al vrucht? Of staan we straks oog in oog met de Heere en zegt hij het? Staat hij bij wijze van spreken ook dan met doorboorde handen voor ons? En laat hij zijn handen zien en zegt hij het? En met deze doorboorde handen heb ik het zaad jaar in jaar uit, zondag in zondag uit, gestrooid over de akker van uw, van jouw leven. En er kwam geen vrucht. Dat is het eerste beeld, gemeente, het beeld van de zaaier. En op het moment dat de Heer Jezus dat beeld in de gelijkenis heeft genoemd, zie, een zaaier ging uit om te zaaien, dan is het alsof dat beeld overvloeit in het volgende beeld. Het beeld van de grond, want dan zien we hoe het zaad uit de hand van de zaaier wordt uitgestrooid, maar hoe de aandacht van de Heer Jezus ons als het ware richt op de grond waar dat zaad terechtkomt. En waar komt dat dan terecht? Op verschillende plaatsen, zegt de gelijkenis. Kijkt u maar mee in vers 4. En als hij, de zaaier, zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. Dat is het eerste. Om dat goed te begrijpen, moeten we ons even een voorstelling maken van een akker uit het land en uit de tijd van de Bijbel. Een stuk grond met daarlangs en soms ook dwars er doorheen een pad. Een pad wat door de boer gebruikt werd om bij de akker of bij een bepaald deel van zijn akker te komen. Maar niet alleen de boer gebruikte dat pad, ook andere mensen. In hoofdstuk 12, vers 1 lezen we dat de Heer Jezus zelf op een sabbatdag door het gezaaide ging, door de akkers ging. En als al die mensen dan over dat pad liepen, wat gebeurde er dan met de grond? Dat weten de kinderen denk ik wel. Als heel veel mensen over de grond lopen, dan wordt die grond aangestampt en daardoor, om zo te zeggen, hard. En dat gebeurde dus ook met die weg, met dat pad, dwars door die akker heen. Dat werd helemaal hard. En daar valt om te beginnen het zaad dat uit de hand van de zaaier gestrooid wordt neer. Bij de weg, bij het pad. Voor een deel ook op het pad en aan de randen daarvan. En wat gebeurt daar met het zaad? Wel, dat zaad dat blijft liggen, dat kan niet in de grond vallen, want de grond is hard. En dan ligt het daar niet zo heel lang, want dan lezen we dat de vogels kwamen, vers 4, het tweede gedeelte, en dat ze het zaad opaten. Wat betekent dat? Zaad bij de weg, opgegeten door de vogels. Wel, gemeente, we hebben zojuist niet alleen de gelijkenis gelezen, maar we hebben ook de verklaring die de Heer Jezus zelf geeft van deze gelijkenis gelezen. En wat zegt de Heer Jezus daar zelf over? In vers 19. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat. Horen en niet verstaan. Dat kan dus, zegt de Heer Jezus. Dat kan dus ook in de kerk. Horen, het woord van God horen en het toch niet verstaan. En laten we dat verstaan dan maar heel breed nemen. Het zou kunnen zijn dat we het woord van God niet verstaan in zijn betekenis. Misschien heb je dat wel eens, dat je in de Bijbel zit te lezen, de jongeren onder ons, je leest in de Bijbel en je begrijpt eigenlijk niet goed wat er staat. Je begrijpt de betekenis niet. Wat doe je dan? Wat doet u dan? Want ouderen zullen dat misschien ook wel hebben. Maar doorlezen en denken, nou ja, dan begrijp ik het niet. Of de Bijbel met een klap dicht, veel te moeilijk. Dat zijn manieren, gemeente, om Gods woord op een afstand te houden. Dat kan ik doen door mijn Bijbel dicht te doen. Maar dat kan ik ook doen door mijn Bijbel door te lezen zonder dat ik me er een ogenblik om bekommer wat er nu eigenlijk staat. Daarmee houd ik de boodschap van Gods woord op afstand. Ja, zegt iemand, maar als je het nou echt niet begrijpt, wat dan? Dan zou je misschien een eenvoudiger gedeelte op kunnen zoeken en dat kunnen lezen. Of je zou het eens kunnen vragen aan iemand, of je zou het op kunnen zoeken in een boek dat een goede en een betrouwbare Bijbelverklaring geeft. Die boeken zijn er gelukkig in onze tijd en we kunnen er heel makkelijk aan komen. Al is het natuurlijk altijd belangrijk om na te gaan, is het een betrouwbare bron waaruit ik put? Want Bijbeluitleggers kunnen de Bijbel ook nog verdraaien, verkeerd voorstellen. Maar het kan zijn dat je dat allemaal doet en dat je de Bijbel begrijpt in zijn betekenis en een stukje gelezen hebt of een stuk gehoord hebt en precies begrijpt wat er staat. Je hebt het misschien nog wel opgezocht en toch versta je het niet echt. Hoe komt dat? Omdat je het niet verstaat in zijn diepe ernst. En dat kan dan misschien wel maken dat je er heel makkelijk over praat en ook heel makkelijk over denkt. Over Gods genade. Over Gods liefde. Over de zonde. Over Gods recht en Gods oordeel. Over zijn barmhartigheid en over zijn geduld en over zijn langmoedigheid. Je kan er misschien heel makkelijk over praten. En je hebt er eigenlijk geen flauw benul van. Geen enkele notie van. Van wat de diepte is van al die dingen. Ik besef niet dat er een eeuwigheidsgewicht aan Gods woord hangt. En als dat zo is, als je de Bijbel misschien wel verstaat in zijn betekenis, maar dus niet in zijn diepe ernst, ja nee, dan kun je niet naar een ander toe en vragen aan je vader of je moeder of aan de leider van de club of van de vereniging, en wat betekent dit of betekent dat, en kan u me wat ernst geven? Dat gaat niet. En je kan er ook niet voor naar de boekenkast. Gemeente, voor een indruk van de ernst van Gods woord hebben we nodig dat de Heilige Geest ons dat geeft. En daarom is het gebed om de werking van de Heilige Geest zo ontzaglijk nodig. Als we Gods woord lezen en als we ernaar luisteren, ook onder de preek, dat je bidt voordat je naar de kerk gaat of voordat je het woord opent. Heere, geeft u dat ik daar een indruk van krijg waar het om gaat. Een indruk van de ernst van het woord. En dat het gaat over leven en over dood. Maar het kan zijn dat je diep onder de indruk bent van het woord van God. En dat je ook echt wel begrijpt wat ermee bedoeld wordt. En dat je toch nog niet echt verstaat. Omdat je het niet verstaat, en dat is het laatste van het verstaan, in zijn persoonlijke gerichtheid. Wat bedoel ik daarmee? dat je het woord van de Heere verstaat en dat u dat woord verstaat als een woord heel persoonlijk voor u. Dat dat een woord wordt met zoveel kracht gesproken dat je er niet meer onderuit kan. En dat je het bij jezelf zegt, dat is een woord voor mij. Ja, misschien ook wel voor mijn buurman of voor mijn buurvrouw. Het zou best kunnen. Maar het is een woord voor mij. De Heere heeft het tot mij gesproken. Gods woord verstaan in zijn persoonlijke gerichtheid. Dat betekent dat je het woord gaat horen als een woord dat u, dat jou persoonlijk veroordeelt. Dat mij persoonlijk schuldig stelt tegenover God. Dat mij persoonlijk aanklaagt. En dat ik me er niet meer onderuit probeer te wurmen. Maar dat ik ga buigen voor Gods woord. Dat het een woord is dat heel persoonlijk mij genade en vrede aanbiedt. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Het woord verstaan, gemeente, in zijn betekenis, in zijn diepe ernst, in zijn persoonlijke gerichtheid. En wat is het vooral voor dat laatste nodig, dat we de Heilige Geest bidden, of hij dat werkt in ons hart, dat hij erin meekomt, om het klassiek te zeggen dat hij het woord toepast aan ons hart. Dat wordt ermee bedoeld. Wat wordt er bedoeld met het toepassen door Gods Geest, dat hij het woord in je hart brengt? En ik denk dat we allemaal aanvoelen, zoals we hier vanmiddag in de kerk zijn, dat is allermeest nodig. Dat het woord niet maar in de lucht blijft hangen, dat het ook niet maar wat woorden zijn, maar dat het een kracht is van de Heilige Geest, zodat het ons hart en ons leven mag gaan veranderen en dat er echt vrucht komt. En als dat er nou niet is, als dat verstaan er nou niet is, ja, zegt de Heer Jezus, dan ligt het zaad van het woord op een harde grond en dan blijft het daar liggen en dan is de duivel er direct bij om het woord weg te nemen. De duivel die in het beeld van onze gelijkenis wordt getekend als vogels van de hemel, dat is een beeld van de vorst der duisternis, die er in de kerk altijd bij is. En die echt geen dienst overslaat. Geen catechisatieles ook. Hij is er altijd bij. En hij is er altijd op uit dat we het woord misschien wel horen, maar dat we het niet verstaan. Het zaad van het woord valt nog op een tweede plaats, gemeente. Het valt bij de weg. Maar we lezen verder in onze tekst, in vers 5, een ander deel, zegt de Heer Jezus, viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. Ook om dat te begrijpen is het goed om te beseffen hoe een akker uit de tijd van de Bijbel eruit zag. Zo'n akker, zo'n stuk grond, lag heel vaak tegen een berghelling aan. En als je in de grond zou gaan graven, dan stuitte je vroeger of later op een harde rotsbodem. De rots die eigenlijk het massief van die berg vormde. En op sommige plaatsen lag die rotsbodem heel diep onder de grond. Maar op sommige plaatsen kwam die rotsbodem ook heel ver naar boven. En daar was het maar een heel klein dun laagje grond, een dun laagje aarde, wat die rotsbodem bedekte. Weinig aarde. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt met steenachtige grond. Dat is dus niet grond met hier en daar een enkel steentje. Dat is een heel dun laagje grond met daaronder één grote harde rotsbodem. En daar valt het zaad ook in de grond. Daar ontkiemt het ook. Probeert wortel te schieten, maar dat lukt niet erg. En dan gaat het groeien en alle groei gaat naar boven toe, want naar beneden toe kan niet, want daar zit die rotsbodem in de weg. En dan ziet het er aanvankelijk heel veelbelovend uit, totdat, zegt de Heer Jezus in vers 6, de zon opgaat. En dan gaat die oosterse zon daar met zijn verzengende hitte staan branden op dat kleine plantje en dan duurt het maar even of het verdort en het verbrand. Dat is het tweede beeld. Wat wil de Heer Jezus ons daarmee leren? Zaad wat in de steenachtige grond valt. Gemeente, daar zegt de Heer Jezus ook iets over. Vers 20 en vers 21 van Matteüs 13. Die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. Horen, ontvangen met vreugde. Ach, zegt iemand, daar zit het vast in. Ontvangen met vreugde, dat is waarschijnlijk wat eraan schort. Op zich, gemeente, moeten we daar bijbels evenwichtig mee omgaan. We hebben vanmorgen nagedacht over de discipelen. En hoe reageerden zij toen ze de Heer Jezus zagen? Ze werden verblijd. En dat is een bijbelse reactie op de prediking van het evangelie. Als je heel persoonlijk de Heere hoort spreken van vrede en van genade, dan komt er blijdschap in een mensenhart. Ja, dat is echt waar. Dat zien we heel de Bijbel door. Denk aan de kamerling. Als die verder reist en het evangelie van Christus gehoord heeft uit de mond van Filippus, hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar er ontbreekt wel iets aan. Dat is op zich goed gezien. Want bij blijdschap hoort in het leven van een christen ook altijd droefheid. Dat is ook een grondtrek. Droefheid over je zonde. Droefheid over al die jaren dat je buiten God en zonder God geleefd hebt. En over die droefheid lezen we in onze tekst niets. Misschien zit daar al een aanwijzing in van de Heer Jezus. Daar schortte het aan bij deze reactie op het woord. En dat is een aansporing voor ons. Waar heeft de prediking van het woord ons gebracht? Heeft het ons gebracht bij een reactie die enkel en alleen uit blijdschap bestond? Hoe bijbels dat op zich ook is, als er echte blijdschap gevonden wordt, vreugde in de Heer. Of kwam er ook droefheid? Dat hoort er ook bij, zegt Gods woord. Maar het accent valt op iets anders. Wat ontbreekt er nou eigenlijk aan wat we dan maar zullen noemen het tijdgeloof? Want dat is eigenlijk wat de Heer Jezus bedoelt als hij dat in de gelijkenis tekent, dat zaad in de grond valt, maar geen wortel kan schieten en dan opgroeit en vervolgens verdort. Dat is het tijdgeloof. Dat zegt de Heer Jezus ook in vers 21. Hij is voor een tijd. Wat ontbreekt er bij het tijdgeloof? Drie dingen, gemeente. Drie dingen die we vanuit de gelijkenis kunnen aanwijzen. Het eerste wat er ontbreekt, als dit zaad in de grond valt en op gaat groeien, dat is echte vrucht. Daar lezen we niets over in de gelijkenis. Op de steenachtige grond vinden we geen echte vrucht. En dat is het eerste wat tijdgeloof mist. Er is misschien wel iets wat voor vrucht gehouden wordt, maar er is geen echte vrucht. En hoe komt dat? Dat er geen vrucht kan groeien? Dat komt ten diepste omdat er geen groei in de diepte heeft plaatsgevonden. Omdat dat plantje geen wortel kon schieten. Er ontbreekt als het tweede ook een wortel. En wat is die wortel? Die wortel is, dat zeggen de kanttekenaren zo heel mooi, dat is een levende band aan de Heer Jezus Christus. Een recht vertrouwen, zeggen de kanttekenaren, op de Heer Jezus Christus, waardoor ik met Hem verbonden ben en de levenssappen uit Hem trek. Dat is gemeenschap met de Heer Jezus Christus, geloof in Hem. Dat is het tweede wat de tijdgeloof mist. Echte verbondenheid met Christus. En dan nog het derde. Die wortel, die ontbrak dus ook. En hoe kwam dat? Omdat die harde rotsbodem daar diep in de grond zat. En misschien juist nog wel wat meer naar de oppervlakte zat. En omdat die rotsbodem nog helemaal intact was. Dat brengt ons bij het derde gemeente. Wat het tijdgeloof mist. Tijdgeloof, dat betekent ook dat daar gemist wordt het werk van de Heilige Geest. Dat de harde rotsbodem van ons bestaan, van ons leven, verbreken gaat. En ons zacht gaat maken. En een verbroken hart geeft voor de Here. Tijdgeloof mist de wedergeboorte, om het met een Bijbels woord te zeggen. Dat was misschien een wat moeilijk gedeelte, gemeente, maar ik vat het nog even voor u samen. U ziet de samenhang. Tijdgeloof, geen vrucht. En hoe kwam dat? Omdat er geen wortel kon groeien. En waarom kon die wortel niet groeien? Omdat de rotsbodem helemaal intact was. Daar nog helemaal zat. Dat was het beeld wat de Heer Jezus in de gelijkenis gebruikte. En nu de werkelijkheid. Geen hartverbrekende genade. Geen werk van de Heilige Geest, waardoor je hart echt voor hem verbroken werd. En waardoor je ook de droefheid naar God leerde kennen. En daardoor geen echte gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En daarom dus ook geen echte vrucht. Dat is die tweede soort grond. En de vraag komt op, misschien wel bij u of bij jou, waarom vertelt de Heer Jezus dit eigenlijk? Waarom is dit in de prediking aan de orde? Vertelt de Heer Jezus ons dat om ons moedeloos te maken? Om ons de gedachte te geven, nou kan het dat je op het woord van God reageert met een reactie, ja, die wel op het ware geloof lijkt en die je er ook wel een hele poos voor houdt. Maar uiteindelijk kan het toch allemaal onecht zijn. Is het om ons moedeloos te maken? Nee, gemeente. De Heere geeft zijn onderwijs nooit om een mens wanhopig te maken. Om een mens in de put te duwen. Maar de Heere geeft ons dit onderwijs wel, opdat we onszelf zouden toetsen, zouden onderzoeken. Eigenlijk net zoals we gezongen hebben aan het begin van de dienst met de woorden van Psalm 139. Doorgrond me en ken me, Heere. En is er in mijn leven inderdaad dat begin dat u zelf gewerkt hebt door uw Heilige Geest, waardoor mijn hart een verbroken hart werd? En ken ik iets van de gemeenschap met de Heer Jezus Christus, waardoor ik het leven uit hem trek en zijn er zo echt vruchten gekomen in mijn leven? Het kan ook ontmaskerend zijn vanmiddag, dat je openbaar komt onder de prediking, niet voor een ander, maar wel voor jezelf. En dat je denkt, en daar ontbrak het nog altijd aan in mijn leven, en ik maar denken dat het wel goed zat. Gemeente, dat is ook genade als de Heer je dat laat zien. Dat zie je op dat moment misschien niet, maar dat doet de Heere om je er op tijd aan te ontdekken, om het behoud echt bij hem te zoeken en om hem te bidden, en dat is het laatste wat erbij hoort bij dit deel van de gelijkenis, om hem te bidden om die dingen die je tijdgeloof mist. Heere, geeft u mij het werk van uw geest in mijn hart, waardoor mijn hart een verbroken hart wordt. En geeft u mij het geloof in u, waardoor ik met u verbonden word en mijn leven aan u ontleen. En geeft u mij echte vrucht. Ja, wat is dat? Wat is dat eigenlijk, vrucht? Dat is misschien ook een vraag die bij deze of gene opgekomen is in de loop van de preek. Wel, daar willen we bij de laatste gedachte nog kort bij stilstaan. En u merkt, ik sla een stukje over van de gelijkenis, het gedeelte over de doornen. Dat is dan het gedeelte waar u nog zelf maar wat over na moet denken. En jullie, de doornen. Het woord kan ook in de doornen vallen. De doornen waarbij de Heer Jezus volgens zijn eigen uitleg in vers 22 denkt aan de zorgen van het leven. die er kunnen zijn in uw en jouw leven. Misschien wel heel veel zorgen. Zorgen waarvan je ook denkt, hoe moeten ze ooit weg? Maar dreigen ze het woord te verstikken? Overdenk dat eens biddend voor het aangezicht van de Heere. Zijn de doornen in mijn leven? En vergeet niet om die doornen biddend bij de Heere te brengen in het gebed. Heere, wilt u me ervan verlossen, van de doornen en de distels? En als ze moeten blijven in mijn leven, laten ze dan niet zo groot worden dat ze het woord dreigen te verstikken. Maar dan nog iets over de vrucht, want daar eindigt de Heer Jezus de gelijkenis mee. Vers 8. Een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60, het ander 30-voud. Kijk, de gelijkenis was verootmoedigend. Maar de gelijkenis is ook bemoedigend. Als we bedenken dat het woord vrucht draagt. De Heer Jezus, hij heeft getekend hoe dat woord in verkeerde grond viel. Goed zaad, dat viel in verkeerde grond. Maar nu leert het slot van de gelijkenis ons, het woord draagt ook vrucht. Dat is een woord om je vinger bij te leggen, om op te pleiten. Heere, u hebt het beloofd, uw woord zal vrucht dragen. En laat dat nou ook zo mogen zijn in mijn leven. Dan is het wel verschillend, gemeente, want de Heer Jezus zegt, op de ene plaats is ze 30-voudig. Dat betekent één korreltje uit de hand van de zaaier gestrooid. Dat bracht op zich al een plantje voort waar 30 nieuwe korrels in zaten. En op sommige plaatsen 60-voud. Eén korrel brengt 60 nieuwe korrels voort. En op sommige plaatsen zelfs 100-voud. 100 nieuwe korrels. En op die plaats, waar de halmen gevuld zijn met de meeste korrels, daar buigen de halmen ook het diepste naar beneden. Daar is de vrucht, en daar hebt u een van de vruchten, daar is de vrucht ootmoed. Daar buigt de mens voor de Heere. En daar gaat hij het belijden. Niets uit mij. Alles uit hem. Daar wordt ook die oude uitdrukking weliswaar, die wel niet in de Bijbel staat, maar toch wel volgens de Bijbel is, dat Gods kinderen het lantaarntje vaak dragen op hun rug. Ze zien het zelf niet, maar anderen wel. En de naam van de Heere wordt erin verheerlijkt. En zelf worden ze met het licht dat ze mogen verspreiden niet hoogmoedig. Ze dragen het licht op hun rug. Maar wat voor vruchten dan? In gedachten neem ik u nog even mee naar die geschiedenis van Pinksteren. Die we over enkele weken, als de Heer het geeft, u met elkaar mogen overdenken. Maar waar we zien hoe de apostel Petrus het woord zaait. En hoe hij door de krachtige werking van de Heilige Geest mag ervaren dat het woord op dezelfde dag dat het gezaaid wordt ook overvloedige vrucht voortbrengt. En dan lezen we in Handelingen 2 dat als Petrus nog spreekt, velen getroffen werden in hun hart, verslagen werden in hun hart, letterlijk staat er doorboord. Het hart van hen dat werd, om zo te zeggen, doorstoken met het zwaard van Gods woord. En dat liet hen zien wie ze zelf waren. En toen gingen ze buigen. Dat is vrucht van het woord. En toen gingen ze roepen, dat kun je ook lezen in Handelingen 2. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Wat moeten we doen om zalig te worden? Als dat echt je gebed wordt. Als dat echt je hartelijke gebed wordt in je leven, omdat het nood geworden is. Dat is een vrucht van het woord. En dan lezen we hoe Petrus hen met eerbied gesproken de weg wijst, de weg van de zaligheid wijst en zegt, geloof in de Heer Jezus Christus. En het geloof in hem, dat is ook vrucht van het woord. En als u dan verder leest in Handelingen 2, hoe de gemeente daarbij één was, biddend, volhardend, dan zijn dat allemaal vruchten van het woord. Omzien naar elkaar, elkaar liefhebben, elkaar ook metterdaad helpend en bijstaand, vruchten van het woord. En de vraag waar we de preek mee afsluiten, gemeente, is: zijn er vruchten gekomen in uw en jou, in mijn leven? Waar is de vrucht? Is het gedeelte wat we vanmiddag overdacht hebben inderdaad niet verootmoedigend? En als de vrucht nu nog helemaal ontbreekt, ja, zou de Heere dan onrecht doen? Als hij vanmiddag zou zeggen tegen u of tegen jou: en dan is het nu de allerlaatste keer dat het woord geklonken heeft. Zoveel keren het zaad van het woord uitgestrooid en nog geen vrucht. Zou de Heere onrecht doen als hij vandaag voor de laatste keer het zaad uitstrooide? En als de Heere nu nog doorgaat? En als hij het geeft volgende week het zaad van zijn woord opnieuw uitstrooit? En vanavond aan tafel, als er voorgelezen wordt uit de Bijbel, opnieuw zijn woord uitstrooit? O, zou dat ons niet klein moeten maken en zou dat ons ook niet op de knieën moeten brengen? En ons moeten brengen tot het pleitende gebed: Heere, uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Ik ben geestelijk zo onvruchtbaar. Maar alles wat in uw woord getekend wordt als vrucht, dat verbroken hart en het geloof in de Heer Jezus Christus en het blijven bij de Heere en het elkaar liefhebben en God liefhebben boven alles, dat al die dingen tot in onze gelijkenis toe nu niet getekend worden als een prestatie van mensen, als iets wat jij, wat ik op eigen kracht moet gaan doen, maar dat het getekend wordt als een vrucht. Een vrucht waarvan de Heer Jezus het heeft gezegd bij monden van de profeet Hosea: en uw vrucht is uit mij gevonden. Laat dat ons gebed mogen zijn. En laten we zo biddend mogen luisteren naar Gods woord elke keer wanneer het klinkt. Amen.